Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd is tot verbazing der beschouwers, van God ten hoofd des hoeks gelegd. En dit is de poort des Heren. Gemeente, zingen wij van Psalm 118, vers 11 en 10. Psalm 118, vers 11 en 10. Gemeente, luisteren wij nu met eerbied en diep ontzag naar de lezing van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen van Psalm 119, het 65ste vers, hoe wonderbaar is uw getuigenis. Psalm 119, vers 65, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Het Paasevangelie komt tot ons uit Johannes 20, de versen 1 tot 10. Johannes 20, vers 1 tot 10. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. Hij zag de steen van het graf weggenomen. Ze liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had en zeide tot hem, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde, want ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Tot zover de schriftlezing. Dit gedeelte, gemeente, vraagt onze aandacht vanmorgen in het woord der prediking, en wel in bijzonder het 8e vers. Johannes 20 vers 8, toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde. Tot zover. Bidden wij nu de Heere om zijn onmisbare zegen over de bediening van het woord. Op deze paasmorgen, Heere, mochten wij wel heel toepasselijk zingen. Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. En dat alles als vrucht van Pasen. Dat heerlijke feit der opstanding dat wij deze morgen als gemeente mogen gedenken in uw huis. Bijna 2000 jaar geleden zijt gij, o Heer Jezus Christus, uit het graf verrezen. Heb de dood voor eeuwig achter uw gelaten. En u liet de zonden en ongerechtigheden achter in het donkere graf. Om in uw heerlijkheid op te staan. Met een verheerlijk lichaam. Dat zo opgenomen kon worden in heerlijkheid. En daarin zijt gij uw kerk voorgegaan. En gij zijt als een zeker onderpand in de hemel, dat zo zeker als gij met een verheerlijkt lichaam zit aan de rechterhand van de Vader, ook eenmaal allen tot u zullen worden opgenomen die in uw naam geloven. En nu mogen we vanmorgen horen hoe Johannes tot dat geloof in de opgestane Christus mocht komen door genade. En hij mag ook nu bij u zijn. Ook al wacht zijn lichaam dan nog in het graf tot de zalige dag van de opstanding. Want uw opstanding uit de doden is ook de garantie dat eenmaal onze graven zullen worden geopend. En dat onze lichamen zullen verrijzen uit het donkere graf. Om dan, wanneer wij in dit leven deze Christus als onze opgestane zaligmaker leerden kennen door het geloof, eeuwig in heerlijkheid te worden opgenomen. Toch wee ons, Heer, als wij vreemd zijn aan de kennis van de Heer Jezus Christus. O, dan mag onze verzuchting wel zijn vanmorgen. Och, dat ik hem mocht kennen in de kracht van zijn opstanding, zijn dood gelijkvormig worden. Want dat betekent het, wanneer wij u mogen kennen als die levensvorst, dan zullen wij ook weet van hebben wat het is om met Christus te sterven en met Christus begraven te worden. Opdat ons al de leven zal worden afgelegd en wij in een nieuw godzalig leven zouden mogen wandelen. Onze ogen gericht op die overste leidsman en de voleinder des geloofs, de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u in ons midden zijn vanmorgen? Schenk ons de hulp en leiding van uw Heilige Geest in het spreken en in het luisteren. En geef dat er een rijke zegen mag vallen in de gemeente. ander jong en ander oud. Wilt u zelf de rijen doorgaan, harten aanraken, die koud zijn, hard en dood, die de waarheid van uw woord nog nooit persoonlijk hebben leren kennen. O God, wat een armoedig leven, als we nog voor eigen rekening staan. Als we er geen weet van hebben wat het is om die levende geloofsgemeenschap met u te oefenen. Wat toch zo'n heerlijke werkelijkheid mag betekenen in het leven van al uw kinderen. En ook zij hebben het uitsluitend en alleen uit genade ontvangen. En daarom bidden wij u, Heere, wil die genade ook vanmorgen bekend maken. En dat wij erbij mogen behoren tot dat volk dat het geklank kent, wiens God de Heere is, om nu met onze zonden en ellenden tot u ons ter genezing te wenden. Dat is ook de ontdekkende werking van uw geest nodig, om plaats te maken voor hem, waarvan Johannes gezegd heeft, welke mij lief had. O, wat een wonder, Heer, als we dat mogen weten, dat gij ons lief gehad hebt met een eeuwige liefde, dan zult gij ons ook met eeuwige goedertierenheid omringen, en zullen we ook eeuwig van uw goedertierenheid zingen. Gedenk de zieken der gemeente, zij die in het ziekenhuis verblijven, zij die thuis ziek zijn. Bijzonder bidden wij u voor mevrouw Verburg, wiens toestand ons toch zorgen baart, Heere. We leggen het leven van haar in uw hand. Ontferm u naar de grootheid uw genade kon het zijn. Zou ze nog geholpen mogen worden door de medici, maar bovenal dat haar hulp en verwachting zou mogen zijn van u, de Heere alleen. Bidden u ook voor meneer Van Gammeren, die in het ziekenhuis verblijft. Ontferm u over hem. Wees hem nabij in zijn nood. We bidden u voor de heer Visser. Heere, u kent ook de moeite en de zorgen van zijn leven. Zijn vragen ook dat hij tot u de toevlucht zou mogen nemen. En dat hij het mag ervaren. Ik ben wel ellendig en ook driftig. Maar de Heere denkt aan mij. We kennen uw naam dat de kleine Frankje Driessen vooruit mag gaan. Heere, ontferm u over dit jonge leven. Geef hem genezing. Wil u helende handen over dit kind uitstrekken. Wij dragen ook mevrouw Groesbeek aan u op, die aanstaande dinsdag haar man zal moeten begraven. Een ontzaglijke werkelijkheid om afscheid te nemen van iemand die haar zo uitnemend lief was. Wil het betonen dat gij de weduwe staande houdt, dat gij oog hebt voor verdriet, moeite en zorg die ons overkomt en dat gij wil ondersteunen. Hij ondersteunde mij, zingt de dichter, in het leed dat mij genaakte. Heere, wij bidden u voor deze wereld in nood. O, wat een zegen dat wij dat paasevangelie telkens weer mogen horen. En dat spreekt ervan, Heere, dat alle leed, alle nood, alle dood eenmaal achter ons zal liggen. Dat het van voorbijgaande aard is. Nu zucht het ganse schepsel nog, als in barensnood zijn. Maar straks, wanneer dan die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zijn zal, waarop gerechtigheid zal wonen, zal geen inwoner meer zeggen, ik ben ziek. Daar zal de stem van het geween niet meer worden gehoord. Daar zal alle rouw en geklacht wegvlieden. Heere, dat ook wij in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde een plaats zullen mogen hebben. Door wedergeboorte, door bekering. Want tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. O, dan zullen wij een eeuwige afgrijzing neerstorten. Die plaats waarvan Jezus zelf gezegd heeft, waar de worm niet sterft en waar het vuur niet uitgeblust zal worden en waar weding zal zijn en knarsing der tanden. O schrikkelijke werkelijkheid, en dan onder dit evangelie te mogen verkeren, dat wij ons zouden mogen haasten om ons levenswil, omdat uw naam verheerlijkt worden in ons hart en leven, en wij de eeuwige zaligheid zullen mogen beërven, om Jezus wil, om die grote paaskoring, die wij, zo u het geeft, vanmorgen mogen bezingen. Wij smeken het u uit genade in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Eerste collecte bestemd voor de diaconie staat in het kader van de vluchtelingenhulp in Joegoslavië. Tweede collecte is de paascollecte. U hebt in het vorm Dordrecht kunnen lezen dat die gelden bestemd zijn voor de afdracht die de hervormde gemeente van Dordrecht aan de centrale hervormde kerk moet afdragen. En de open schaalcollecte aan de uitgang is bestemd voor de kerk Voltij. Wij bevelen deze collecte in uw milddadigheid aan. Tevens herinneren wij u aan de zendingsbussen en de offerblokken bij de uitgang. Gaan we nu zingen ter inleiding op de prediking. Psalm 21, waarin de Heer Jezus Christus op een heerlijke wijze wordt bezongen. Psalm 21, vers 4, 5, 6 en 13. 4, 5, 6 en 13 van Psalm 21. Gemeente, ons teksthoofdstuk zet in met de woorden: op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Als het nog duister was. Deze woorden duiden in de eerste plaats op de natuurlijke gesteldheid. De zon was immers nog niet opgegaan en alles was nog in het aardse duister gehuld. Maar toch symboliseren deze woorden ook de geestelijke gesteldheid van de volgelingen van Jezus. Van zowel de discipelen als de vrouwen. Nu het lichaam van hun zo geliefde meester in het graf ligt. En hun hart is vervuld met duisternis. Kunnen gerust zeggen dat er geen spoortje licht meer te bekennen is bij hem. Alles wordt beheerst door de dood en door de droefheid. En zo gaat Maria Magdalena vroeg op pad. Met een schreiend hart. Bitterlijk bedroefd. Maar gedreven door de liefde tot Jezus gaat zij op weg naar het graf van Jezus. En als ze bij het graf van Jezus gekomen is, dan is een vluchtig blik al genoeg om te zien dat de steen van het graf is weggenomen. En dan slaat de schrik haar om het hart. Oh, nu hebben ze niet alleen haar meester gedood, maar nu hebben ze ook nog zijn lichaam weggedoopt. Gestolen uit het graf. En deze vrouw, geheel ontsteld, begrijpelijk ook, keert zich om. En ze zet het op een lopen om zo spoedig mogelijk de discipelen te alarmeren. En zo snel als zij kan, begeeft zij zich op weg. En dan ontmoet ze Petrus en de andere discipel staat er dan. Welke Jezus lief had. En dat is Johannes. Dat is degene die dit evangelie heeft geschreven. Dus Johannes noemt hier zichzelf de discipel welke Jezus lief had. Wat is dat de genade, gemeente, als je jezelf zo mag noemen. Dat is een onbegrijpelijk wonder. En dan moeten we er goed op letten dat dat geen geestelijke hoogmoed is geweest van Johannes. Nee, we moeten goed lezen wat er staat. Er staat hier niet welke, maar welken. En dat weten de jongens en meisjes wel, dat is ook in onze oude Statenvertaling een vierde naamval. Die jullie ook leren in het Duits. Dus er sprake is van een leidend voorwerp. Dus er staat niet welke, dan zou Johannes het onderwerp zijn. Dan zou hij lief hebben. Nee, er staat welke Jezus lief had. Dus dat betekent dat Johannes het voorwerp is van de liefde van Jezus. Dat mag hij weten. Dus hij roemt hier niet in zichzelf. Oh ja, hij had Jezus ook lief. Maar wat nog veel groter voor deze man geweest is, dat is dat Jezus hem lief gehad heeft. Hij zal dat later ook in een van zijn brieven zeggen. Wij hebben hem lief, zegt hij dan. Waarom? Wel, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Daar ligt het nou. Dat is het geheim. Weten we daar iets van, gemeente? Als u de Heere door genade lief hebt leren krijgen in uw leven, dan weet u maar als te goed dat hij de eerste was. Hij kwam, onbegrijpelijk wonder, te midden van je totaal verloren zondaarsleven. En hij verbrak je. Hij werd je te sterk. Zo is bij Johannes ook gegaan. Welke Jezus lief had. Wat een wonder. En als Maria Magdalena, Petrus en Johannes ontmoet, dan roept ze het vol ontzetting uit. Ze hebben de Heere weggenomen uit het graf. En wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Hoort u het dat die vrouw haar geestelijke nood klaagt bij haar medebroeders? Dat is nou ook gemeenschap der heilige gemeente. Dat is ook gemeenschap der heilige. En dan mogen we toch ook wel de toepassing maken vanmorgen. Weten we daar nou ook van? Kijk. Als er hoogtepunten mogen zijn in het geestelijk leven, moet je het elkaar ook vertellen. Zoek ze maar op. Dat is volkomen bijbels. Komt, luister toe, gij Godgezinde. Gij die den Heere van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En daar heb je soms zalig ogenblikken. Met je medebroeders en zusters in de Heere. Het ene kooltje steekt het andere wel eens aan, zeggen we dan. Wanneer de Heere daarin meekomt. En we samen de Heere groot mogen maken. Maar we zien ook dat er gemeenschap der heiligen is in de Bijbel. Als mensen in nood verkeren. Als mensen in duisternis wandelen zoals dat hier bij Maria Magdalena het geval is. En dat wil ik u dan ook meegeven vanmorgen. Als u in duisternis wandelt, spreek daar dan ook over met degenen die de Heere mogen vrezen en dienen. Jonge mensen, ik kan me zo voorstellen dat jullie boordevol vragen zitten. Dat er ook moeite en zorg in jullie leven is. Natuurlijk, dat gaat ook onze jeugd niet voorbij. En zeker als er ook geestelijke nood bij onze jonge vrienden gevonden wordt. Spreek daar dan over met hen die kennis van zaken hebben. Mensen waarvan je weten mag dat ze een levende geloofsrelatie met de Heere mogen hebben. En probeer dat eens uit te leggen. Zodat je daar met elkaar over kunt spreken. En dan zou het toch zo kunnen zijn dat de Heere daarin meekomt. En ook jullie daarin zou willen zegen. Zo moeten we elkaar in de christelijke gemeente tot een hand en tot een voet zijn. En dat doen Petrus en Johannes hier ook. Want wanneer Maria Magdalena haar nood komt klagen bij deze broeders, dan komen ze onmiddellijk in actie. Dat is nou de liefde. De liefde tot de Heer en de liefde tot de naaste. Liefde maakt actief. Beide haasten zij zich naar het graf. En nu lezen wij dat ze eerst tegelijk liepen. Deze twee liepen tegelijk. Maar dan, het wordt ons in details medegedeeld. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus. En kwam eerst tot het graf. We zijn zo geneigd om over die details heen te lezen in de schrift. Dat heeft ons toch heel wat te zeggen. Zal Johannes langere benen gehad hebben dan Petrus? Ik geloof er niks van. Er staat zo in Habakuk, hij zal mijn voeten maken als die der hinde. Wel, dat zien we hier gebeuren bij Johannes. En Petrus kan hem daarin niet bijhouden. Is het wonder? Petrus, die heeft nog een hele last te tossen gemeen. Dacht u van niet? Er lag toch nog wat, nietwaar? De zaal van Caiaphas, we hebben erover gehoord. Hij was die blik van Jezus nog niet vergeten. Weet u dat hij naar buiten was gegaan om bitterlijk te wenen? En het was nog niet opgelost tussen Jezus en hem. Die schuld, die lag er nog. Ik denk dat hij figuurlijk gesproken met klompen lood in zijn sandalen gelopen heeft. Op weg naar het graf van Jezus. Wat zou hij er ontmoet hebben? Wat zullen we daar aantreffen bij dat geopende graf? Als we deze tekstwoorden zorgvuldig lezen, dan merk je zo dat die woorden gekenmerkt worden door onzekerheid, door onrust, door gejaagdheid. Maar wat ons opvalt, gemeente, is dat er niemand is, Maria Magdalena niet, Petrus niet, Johannes niet, die ook maar één ogenblik denk aan de opstanding van Jezus uit de doden. En wat wil ons dat leren? Wel, dat zij zich helemaal hebben laten meenemen door hun mistroostige gevoelens. En dat verandert ook niet als zij het open graf zien. Johannes komt het eerste bij, zo lezen wij. En Maria Magdalena was bij de eerste aanblik van dat open graf al weggevlucht. Maar Johannes handelt wat zorgvuldiger. Hij bukt zich en hij ziet de doeken liggen. En als hij nederbukken, zag hij de doeken liggen. En dat woord zien dat hier gebruikt wordt, dat is hetzelfde zien dat gebruikt wordt voor het zien van Maria Magdalena. Die zag de steen weggenomen. In het Grieks twee keer datzelfde woord zie. Een vluchtige blik, daar duidt het zien op. Meer niet. En Johannes ziet ook. Maar hij ziet in het graf en hij ziet dat het graf leeg is, maar hij gaat er niet in. En dan komt Petrus. En ook Petrus komt bij dat geopende graf. En nu zien we dat Petrus een impulsief karakter heeft. Johannes, een vluchtige blik in het graf. Maar Petrus die stapt zonder schroom het graf in. Wat kunnen we dan toch verschillen opmerken bij Gods kinderen, nietwaar? Maria Magdalena, die vrouw, die was al ontdaan toen ze die steen van het graf zag afgewenteld. En ze heeft zich omgekeerd en vertrok. En Johannes die kijkt even met een vluchtige blik dat lege graf in en daar blijft het bij. Maar Petrus, die dan aanvankelijk vol aarzeling naar het graf is gekomen, die gaat pardoes dat graf binnen. Daar zien we ook weer dat Gods kinderen niet allemaal gelijk zijn. Gods kinderen zijn verschillend in karakter. Ze zijn verschillend in hun wijze van doen. Ze zijn ook verschillend in het beleven van de dingen. Ze zijn ook verschillend in hun geestelijk leven. En laat dat een les zijn, gemeente, voor ons allemaal vanmorgen. Want als wij daar oog voor krijgen, dat God rekening houdt met ons persoon zijn zoals we zijn, worden wij bewaard voor veel liefdeloze en genadeloze gedachten omtrent onze medemens. Dat wij niet van een ander kunnen verlangen dat ze precies zo denken en zo voelen zoals wij de zaken ervaren. Laten we daarom niet al te gauw mensen afschrijven als onbekeerd en zonder genade, als men wat anders spreekt als dat wij wel gewend zijn. Paulus die zegt, er is verscheidenheid van gaven, maar er is één geest. En ze worden allemaal uit diezelfde geest bediend. En dan zijn er Martha's en Maria's gemeen. En er zijn Johannes'en en Petrus'en. Maar de bloemen in Gods tuin zijn niet allemaal van dezelfde kleur en van dezelfde geur. Wilt u daar rekening mee houden? Maar dat maakt dat bloemenveld zo schitterend. Daar raak je nooit op uitgekeken. Op die veelkleurigheid van Gods kinderen. En ook op de veelkleurigheid van Gods genade. Dat is ook bij. Paulus spreekt erover een uitdeler te zijn van de menigerlei genade Gods. En dan betekent dat vanuit het Grieks veelkleurige genade Gods. En die bloemen zijn allemaal even mooi, ook al zijn ze niet allemaal even groot en van dezelfde kleur. Toch worden ze allemaal door één en dezelfde geest geplant. En ze worden ook door diezelfde geest gevoed. God is het die de wasdom geeft. En ook al hebben ze dan nog zoveel dingen verschillend, ze hebben één ding gemeenschappelijk. En dat zie je hier ook weer terug, zowel bij Maria, Magdalena als Petrus en Johannes. Dat is toch wel erg mooi, gemeente. Als je zo met de Bijbel bezig bent, dan kom je allerlei dingen tegen. Onderzoek de schrift. Jonge vrienden, doet het hoor, iedere dag je Bijbel lezen. Onderzoek de schriften, want die zijn het, die van de Heere getuigen. En in die weg gaat God zijn genade verheerlijken in je ziel. De ontmoeting met God vindt altijd plaats in de ontmoeting met zijn woord. Dat zullen we ook vanmorgen horen. Luister eens. Van Maria Magdalena lezen we, ik heb gezegd dat ze allemaal... Van Maria Magdalena lezen we, ik heb gezegd dat ze allemaal... Datzelfde kennen, ook al zijn ze totaal verschillend. Van Maria Magdalena lezen we dat ze veel lief had, omdat haar veel vergeven was. En we hebben zojuist van Johannes gehoord dat hij de discipel was welke Jezus lief had. En daar zegt hij van, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En wat horen we straks uit de mond van Petrus? Als de Heer hem herinnert aan zijn verloochening. Heere, Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Hoort u? Eén in de liefde tot de Heer Jezus Christus. Ze zijn allemaal even innig aan hem verbonden. Ze staan allemaal geschreven in dat boek des levens. En door die liefde gedrongen nu stapt Petrus hier het graf in en ziet de doeken liggen. En dan krijgen we een opmerkelijke verandering in de grondtekst. Want dat woord zien dat hier gebruikt wordt, is een ander woord dan dat zien van Maria Magdalena en het zien van Johannes. Dat was een vluchtige blik, heb ik u gezegd. Maar dat zien van Petrus duidt op een nauwkeurig onderzoeken. En zag de doeken liggen, dus een ander woord in de grondtekst. En dat blijkt dan ook uit het 7e vers, want dan wordt er ons vermeld dat hij de details in zich opneemt. Dus het spreekt voor zich. En de zweetdoek staat er, die op zijn hoofd was geweest, zag hij niet bij de doeken liggen. Maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. En Petrus komt tot de conclusie dat hier geen sprake kan zijn van lijkroof. We lezen dat hier niet in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Maar in het evangelie naar de beschrijving van Lucas lezen wij dat hij zich verwonderde. Maar verder komt Petrus niet. Het licht gaat dus nog niet op in het hart van Petrus. Maar Johannes die merkt aan zijn broeder Petrus wel dat er iets aan de hand is. En dan wordt zijn hart in beweging gezet. Johannes, die aanvankelijk dat graf niet inging, die stapt nu het graf binnen. Dan zijn we bij de tekst. Toen ging dan ook de andere discipel erin die eerst tot het graf gekomen was. En zag het en geloofde. En gemeente, ja, de meesten van u kunnen geen Grieks lezen, dat is wel eens jammer, maar nou gebruikt de schrift weer een ander woord voor zien in het Grieks. Dus weer een ander werkwoord zien in het Grieks. Wij hebben wat dat betreft een armere taal dan de Grieken destijds. Het is geen vluchtig zien. Het is ook geen onderzoekend zien. Maar het is een bewust zien. Waarbij Johannes alles in zich opneemt. Hier in die donkere grafspelonk voltrekt zich een goddelijk wonder. Want Johannes mag nu gaan zien met de ogen van het geloof, waar hij tot op dit ogenblik niet aan durfde denken. Dat wordt nu voor hem opgeklaard. Hij ziet het ineens. De afgewentelde steen, dat lege graf, de lijkdoeken en die keurig opgerolde zweedoeken. Dat kan niet anders. Al het gaat door hem heen. Het vervult hem. Hier is een wonder gebeurd, waarop hij zelfs niet durfde hopen. De tekenen die hij mag zien hier, zijn de door God gegeven bewijzen dat zijn meester opgestaan is uit de doden. En dan mag Johannes in dat donkere graf tot het geloof komen. Het staat er zo eenvoudig. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het met de ogen van het geloof. En geloofde. Eenvoudig. Ja, geloof is zo simpel eigenlijk. Ja, een mens kan toch zomaar niet geloven. Ik hoop dat er een tijd komt dat je niet meer niet kunt geloven. Want dat kan ook zo zijn in je leven. Hij zegt ook, God is onmogelijk om niet te geloven. Rijk. En dat is alle gave van boven. En dat wil de Heer nou om niet schenken, gemeente. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt. Mild en overvloedig. Heer, wat deze man begiftigd met de genade van het geloof. En nou laat ons dat volgende vers zien wat de grond geweest is van dat geloof. Zou je zo het eerste gezicht niet zeggen, maar het is wel zo. In vers 9. Want, staat er dan, zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Dat is zomaar even een opmerking van Johannes in zijn evangelie. Dat voegt hij er toch maar even tussen. Hij onderbreekt het verhaal om dat eventjes te zeggen. Want ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. En dat is nou een schuldbelijdenis van Johannes. Hij komt er eerlijk vooruit. Hij legt het maar op tafel vanmorgen. Hij zegt, we hebben de schrift niet verstaan. Dat is de oorzaak geweest van mijn ongeloof. Want die schrift die spreekt zo duidelijk over de opstanding van de doden. Dus hier geeft Johannes zelf de reden aan van de onkunde, namelijk ongeloof. Omdat zij het woord der waarheid niet geloofd hebben. Hij zegt hier omdat wij de schriften niet hebben verstaan. We wisten het niet. De schrift, wat bedoelt hij daarmee? Ja, Johannes had nog geen Nieuw Testament, dat zit hij hier te schrijven. Daar bedoelt hij het Oude Testament mee. Het Oude Testament. En dat is nou het wonder, nou gaat hij. Die schrift die gaat voor die man leven in dat graf. Wat werkt de Heer toch wonderlijk gemeente. De schrift nou voor hem open gaat. Hier wordt waar wat we gezongen hebben uit Psalm 119. In het graf van Jezus. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht. Het donker opdoen klaar. Niet die tekenen op zich. Nee, zegt hij niet. Want wij verstonden, wij wisten de schriften niet. Het woord van de Heere ontsluiert hier veel Johannes. Het geheim van de opstanding. En dan voegt de Heere de tekenen bij het woord. De woorden uit de schrift die spreken over de opstanding. Gaan hier in het graf voor Johannes leven. En dan doet dat levende woord zelfs in het aangezicht van de dood zijn kracht. Dat is een wonder, nietwaar? Hier zien we dat het woord van God sterker is dan de dood. Daarom is het ook zo'n zegen dat wij bij een open graf het woord mogen bedienen. Dat we altijd maar weer mogen zeggen bij een open graf. Ook al zie je de werkelijkheid voor ogen. Dat heeft niet het laatste woord. Dat is niet het definitieve eind. Er is oneindig veel meer. Dat groter en heerlijke goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Maar kun je dan mensen die in de Heere mogen geloven, die waren makkelijk begraven. Dat is toch zo'n heerlijke taak voor een predikant gemeen. Als je mensen moet begraven waarvan je niks weet, dan sta je maar te tobben en te doen. Ja, dan moet je het evangelie natuurlijk ook verkondigen, jazeker. Maar oh, wat is toch rijk als je mag geloven van elkaar dat voor iemand een beter lot bereid is. Dat we daar niet alleen naar een doodskist aan te kijken, maar dat wij mogen weten dat hij eeuwig juicht voor de troon. En dat het nou alleen maar mogelijk was vanwege de zoen- en kruisverdiensten van Christus. En dat hij nu in zijn opstanding dat graf heeft overwonnen. O, dan mag je bij een graf zeggen, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De dood is verslonden tot overwinning. En dan mag ik dat toch gelijk tot u zeggen, u die God vreest. Dan hoeft u dat donkere graf ook niet te vrezen. Dan mag u toch weten dat het graf nu geheiligd is. Door dat lichaam van Christus, nietwaar. Hij is erin gelegd. Hij is u daarin voorgegaan. En daarom is dat graf waar Gods kind ingelegd wordt. Geheiligde grond. Al dat hele leven van hen die God mogen vrezen is geheiligd, gemeente. Door Christus. Dan mag het zo zijn, en ik hoop dat je mag verstaan, dat je wieg heeft gestaan op geheiligde grond, gekocht en betaald door Christus. En dat ook je doodskist gelegd wordt in geheiligde grond. En dan mag dat hele leven van een kind Gods geheiligd zijn, vanwege die ene heilige, die grote, die dierbare Christus, onze Heer. Zou je niet begeren zo'n zaligmaker voor je ziel te kennen? Dan ga je anders door de wereld. Moeite en druk dan bespaard blijven? Oh nee, geen zin. Maar toch met uitzicht, met verwachting. En u, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u alleen. Dan mag dat graf een poort zijn naar de hemel. Wat een paradox, nietwaar? Zo'n eng donker graf, de poort naar het paradijs Gods. Dan mag dat een doorgang zijn tot het eeuwige leven. Maar ja, waar dat geloof nou niet is gemeend. Ja, dan is die dood met recht een koning der verschrik. Dan is dat de laatste vijand die teniet gedaan moet worden. En waar wij nu dat ware zaligmakende geloof missen. Oh, dan kunnen we wel bang zijn voor de dood, gemeente. En dat is nou het gekke. Gods kinderen zijn vaak bang voor de dood. En degenen die de Heere niet vrezen, die doen alsof ze nooit dood zullen gaan. En als er misschien eens een keer aan gedacht wordt, dan denk je, bah, nare gedachte over de dood, die zal ik maar eens even wegbannen. En je zet de televisie aan en je gaat naar de lachfilm zitten kijken en het hele gebeuren is weer over. Zul je het niet doen? Weet je wat de oude Wilhelmus aan Brakel zegt? Die oude schrijver. Als je geweten begint te spreken. Dus wanneer dat geweten nog niet is toegeschroeid. Maar als dat begint te spreken, dan moet je de televisie niet aanzetten. Dan moet je op je knieën gaan. Dan moet je voor de Heere neervallen en zeggen, o God, wees mij arme zondaar genadig. Want ik kan niet sterven, Heere, zoals ik geboren ben. Wil me toch wat grote goed schenken dat gij aan al uw kinderen belooft. Hoe groot is het goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vreest. En in die weg wil de Heere die genade groot maken in je ziel. O, wat heeft deze man in het geloof mogen staan in dat graf. Daar is die schrift gaan lezen. Zij wisten de schrift niet, maar nu weet hij het wel. Hij ziet als het ware op de muren van het graf van Christus staan. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. En gij zult niet toelaten dat u heilige verderving ziet. Hij ziet als het ware op de grafwanden staan. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot een hoofd des hoeks. En het is wonderlijk in onze ogen. Hij ziet op die grafwand staan wat we gezongen hebben. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Vandaar dat woord hier. Geloofde. Nu mag hij het weten. Hij was het en hij is het. Hij is de koning der heerlijkheid. Hij is de eeuwige en enige zonen Gods. Zo leeft die vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. En dan laat Christus in het graf alles achter wat nog aan zijn dood herinnert. En dat alles overeenkomstig het woord. Ja, zo had God het beschikt, gemeente, zo moest het gebeuren. En niet anders, zo zou de eeuwige triomf behaald worden. Dom, zonde, dood, het moest alles achterblijven in het graf. En nu vinden wij hier beschreven hoe Johannes tot het geloof mag komen, maar ook hoe Johannes tot het geloof moest komen. U merkt wel dat hij het zelf in details beschrijft en dat het op ons overkomt als een proces. U weet nog hoe we begonnen zijn in de stikdonkere nacht. Het was duisternis daar. Alles was droefheid. En nou staat die man hier in dat duistere graf en dan begint het licht op te klaren. Zoals de zon het iedere morgen weer wint van de duisternis. Ik vind dat altijd prachtig, hè? Dat is net een strijd. Die duisternis, die wil die aarde blijven bedekken als het ware. Maar daar komt die zon en die is niet te stuiten. Komt iedere morgen, komt die er aan. Daar komt hij. En in zijn niets ontziende kracht zet hij die aarde in het licht. En zo is het nou ook ten aanzien van deze Christus. In zijn niets ontziende kracht zet hij het hart van deze Johannes in het licht. En hij komt dan in de duisternis van de grafspelonk tot het licht. En dat is nou juist kenmerkend voor het geloof. Ja. Waar wij tot het geloof komen, daar gaat dat licht op in een duistere plaats. In die donkere grafspelonk van ons hart. Daar gaat het licht schijnen. Je zou zeggen, hoe moet het ooit licht worden hier van binnen? Maar als die zonne der gerechtigheid opgaat en die stralen bundel dat hart binnenvalt, dan wordt alles licht. U lieden daarentegen die de Heere vreest, zal de zonne der gerechtigheid opgaan. Prachtig ook, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Meestal gebruiken we die tekst voor kerstfeest, maar plaats hem nu maar eens boven het open graf. Johannes in de donkere grafspelonk. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Hij gaat als een ongelovige, als een man die door twijfel, verdriet, overmand is het graf in. En hij komt er als een gelovig mens uit. En het feit dat Johannes er hier onmiddellijk toevoegt, want zij wisten, dat is dus een meervoudsvorm, derde persoon meervoud, want zij wisten de schrift nog niet dat hij van de doden moest opstaan. Dat duidt er dus op dat hij het niet voor zichzelf heeft gehouden. Maar dat kan ook niet. Dat kunnen we denk ik ook wel begrijpen. Hij heeft natuurlijk onmiddellijk zijn vriend en broeder Petrus van zijn geloof in kennis gesteld. Wat zou de Johannes toch anders uit dat graf gekomen zijn? Ik zie hem daar zo als een sombere man dat graf ingaan. En dan voltrekt zich daar dat wonder van het geloof. En dan komt hij naar buiten. Wat zou hij gestraald hebben? Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van een aangezicht straalt. Petrus, jongen, wat zijn we toch toppers. Natuurlijk, Jezus is niet in het graf. Ach, wij hebben de schriften niet verstaan. Je weet het toch, hoe kan nou de heilige verderving zien? Hij moest opstaan uit de doden, Petrus, naar de schriften. God heeft ons dat toch beloofd in zijn woord. Hoe zou hij toch in het graf kunnen blijven, waar de Heere zelf in de psalmen gezegd heeft, eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En het verdriet en de duisternis moet wijken. Eén ding. Petrus, vreugde die er ongetwijfeld geweest is, zal wel getemperd zijn om diezelfde reden nog, die wij noemen. Het lag nog niet vlak tussen de Heeren en zijn ziel. Maar voor Johannes is het volle werkelijkheid geworden toen hij dit graf verliet. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken, verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. Oh, wat hebben we toch met een wonderdoend God te doen, gemeente. En wat hebben we ook met een wondergoede God te doen, nietwaar? Een wondergoede God. Is nou deze geschiedenis van de opstanding van Christus niet het bewijs, onweerspreekbare bewijs, dat God doorgaat, ondanks het ongeloof, om zijn heilswerk te volvoeren? God brengt hier die discipelen van dat vervloekte ongeloof af en hij geeft ze het geloof. Als nou het werk van God is van ons zou moeten afhangen, zoals de demonstranten dat dan feitelijk toch willen beweren. Oh, wat zou er dan van terechtkomen? Helemaal niets. Als het aan die discipelen gelegen had, dan waren ze omgekomen van verdriet,
van ellende en van narigheid. Jezus weg. Hun hoop is helemaal vergaan. Er is helemaal geen hoop meer. Jezus leeft slechts in de herinnering. Anders niet. Maar we zien hier hoe dan God dwars door het alles heen gaat, heen werkt. Ja, natuurlijk. Hij had die discipelen tussen aanhalingstekens nog zo nodig om dat grote werk wat er nog stond te gebeuren, namelijk om dat evangelie aan alle creaturen te gaan prediken. Om ze dat te laten doen in het geloof. Want hoe kan je nou spreken over een opgestane Christusgemeente als je zelf niet gelooft in de opgestane Christus? Hoe zou ik hier voor u het woord kunnen prediken als ik niet zou geloven? De Heere is waarlijk opgestaan. Alleen vanuit dat geloof mogen we die boodschap er ook doorgeven aan u. Maar de Heere wilde dat al die discipelen daar wetenschap van zouden krijgen. En daarom is hij ook aan hen verschenen. Omdat ze levende getuigen zouden zijn. Maar we zien hier hoe Johannes al levend getuigen mag. Terwijl hij Jezus zelf nog niet gezien heeft. Maar het geloof geeft hem nochtans ogen om te zien. En daar wordt God in verheerlijkt. Zalig zijn zij die niet gezien hebben. En nochtans geloofd. En dan schrijven we dat niet op de noemer van Johannes. Nee, dan schrijven we dat op de noemer van de goedheid van de Heere. Want alle roem is uitgesloten. Dan kunnen we alleen maar eindigen in Gods eeuwige goedheid. Tierenheid, dan kunnen we alleen maar eindigen in het welbehagen van God. God heeft ook wat dit betreft weer redenen genomen uit zichzelf om dat wonder zo rijkelijk te openbaren in het hart van Johannes en straks in de harten van alle andere discipelen. En u is dit geloof onmisbaar nodig, gemeente. Willen wij waarlijk Pasen kunnen vieren? We kunnen natuurlijk met onze mond wel zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan. Maar mogen we het nou ook weten met het hart, zoals Johannes dat mocht weten. Zoals er hier zo eenvoudig staat, en hij geloofde. Mogen we nou straks de kerk uitgaan, en mogen we zeggen, ik geloof, Heer. Want laten we niet vergeten dat het geloof in de opstanding van de doden een kardinaal punt is, een hoofdpunt in de christelijke leer. Paulus die zegt ergens, indien wij niet geloven in de opstanding der doden, dan is ons geloof ijdel. Ja, zegt hij dan, dan is Christus te vergeefs gestorven. De opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En daaraan verbonden. De opstanding des vlees. Is. Het hart. Van het evangelie. En daarom heeft Johannes deze woorden ook zo. Heel nauwkeurig opgetekend. Ziet u dat Johannes zo eerlijk is. Dat hij zichzelf in zijn zwakke ogenblikken tekent. Daar hoeven wij ons ook niet voor te schamen. Tegenover onze naast. Spreek dat ook maar uit. O gemeente. Laten we er ons voor hoeden dat wij de indruk zouden wekken. Supergelovigen te zijn. O, u hoeft een ander niet alles te vertellen wat in uw hart omgaat, want dat is nog onbetamelijk ook. Maar ik bedoel, u mag gerust met elkaar spreken, zoals Maria, Johannes en Petrus dat ook gedaan hebben, over de strijd hier is. Dat het echt allemaal niet van een leien dakje gaat. Maar spreek dan ook over die zalige uitredding. Want Johannes die zegt hier ook, en hij geloofde. spreek daar dan ook over. Wat dat betekent, dat dat licht gaat schijnen in je hart. En laat het dan maar zo zijn zoals de dichter zingt, dan vloeit mijn mond steeds over. Van zijn eer gelijk een bron zich uitstort op de velden. En waartoe heeft Johannes dit nou zo alles opgetekend? Wel, hij zegt hier in het 31ste vers. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En omdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Daar eindigt hoofdstuk 20 mee. Daarom heeft Johannes dat opgeschreven. O jonge vrienden, zie je dat? Dat Johannes, en ik zie hem in gedachten als het ware aan zijn schrijftafeltje zit. Dat hij nou zegt, ik heb nou deze dingen zo nauwkeurig geschreven. Opdat je zult geloven dat Jezus is de Zoon van God. En dan ziet hij al die geslachten die nog komen zullen, die ziet hij als het ware voor zich. En opdat gij, gelovende, het leven zult hebben in zijn naam. Daarom is dit evangelie aan ons overgeleverd. Spreekt uit dit gedeelte niet en spreekt dat niet uit het hele paaswonder. Dat God met een heilige eed zweert vanmorgen gemeen. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer. Zo ik lust hebben in de dood van de goddeloos. Maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeert en leeft. Eeuwig leven. En dan zal dit de uitkomst zijn. Dat al degenen die zich mochten bekeren door genade. Straks die levensvorst zullen mogen zien zoals die is. Hier mag die met de ogen van het geloof gezien worden. Hier mag die ons tot ons komen in het gewaad van het woord. En hoe wonderschoon is die dan al niet. Maar dan zien van aangezicht tot aangezicht. O, heerlijke toekomst. Jezus, gij zijt mijn leven tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij zingen van Psalm 16 en daarvan het 5e vers, Psalm 16. Het 5e vers.
Gemeente, laat ons danken en bidden. Heere, we zeggen uw naam ootmoedig dank voor dat heerlijke paasevangelie mochten horen. Hoe gij er zelf voor zorgde dat Johannes geloofde in dat donkere graf, hoe de schrift voor hem ging leven. En hoe hij mocht zien, de Heer is waarlijk opgestaan en hebt het zelf ook bevestigd. O, hoevele malen zijt gij niet verschenen aan uw discipelen. Heere, geef dat wij ook mogen weten van dat geloof. Dat we de schriften mogen verstaan. Het Oude en het Nieuwe Testament. Deze dingen zijn geschreven, zegt Johannes. Opdat gij zult geloven dat Jezus is de Christus. En opdat gij gelovende het leven zal hebben in zijn naam. Daarom heeft deze man aangegod door de geest dat woord aan ons overgeleverd. O Heere, wat een zorg toch. Het zijn al bijna 2000 jaar geleden daar een man gezeten heeft om ons dit heerlijke woord toe te betrouwen. En dat we dat nu in deze oude kerk vanmorgen weer mogen horen. O God, wat een goede God bent u toch. En wat zijn we nou toch hard en koud als we maar door blijven leven. En u maar mest om onze levensboom leggen, Heere. U maar voortgaan. O God, dat wij ons gewonnen mogen geven. Geef dat de liefde ons hart mag verbreken vanmorgen. Voor het eerst en telkens weer opnieuw. Vergeef al het zondige, Heere, dat erin was. Al het tekorten ook in het spreken en in het luisteren. Vergeef onze zonde daarin. Bidden u voor onze broeder dominee Stoutjesdijk, als hij vanmiddag het woord mag bedienen en morgenochtend. Ondersteun hem, schenk hem alles wat hij nodig heeft. En dat hij ook een levende getuige zal mogen zijn van die opgestane zaligmaker, Jezus Christus, de vorst des levens. Hij, die vorst der aard, is die hulde waard. Amen. Zingen wij ten slotte van Psalm 32, het zesde vers, Psalm 32, vers 6. Gaat heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijf met u allen. Amen.